marketeers vertellen hun beste verhalen hier in Marketing Report.
Het programma over media, data, marketing, communicatie en technologie.
Elke derde dinsdag van de maand van 7:30 tot 8:00.
Dit is Marketing Report, een initiatief van Mediabureau Zicht en Media Meetings. Met vandaag...
Heijmans. Hebben we geluid? Ja, we hebben geluid. Robert Heijmans, hij is Sales and Digital Strategist bij VDS. Gabrielle Nauws, Associate Creative Director bij Super Rebel. Dorcas Koenen, hij is Chief Marketing Officer bij de Rabobank. En Jeroen Goeman-Borgesius, Executive Director bij PR Dashboard. En natuurlijk Christian van Dijk, de ziener van Zicht.
Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
Ja, en ik zei het al, Jeroen Goeman-Borgesius. Hij is van de founder onder andere van Enjoy My City. Gaan we heel even over hebben straks. Maar we gaan het ook hebben over PR Dashboard. Jeroen, fijn dat je er bent.
Dankjewel dat ik er mag zijn.
Ja, nou ja, weet je, en ik wil een beetje goede gewoonte van in ons radioprogramma. Dat onze gasten zich altijd even kort voorstellen. Want dat kun je zelf toch beter dan dat ik dat zou kunnen.
Oké, ik ja. Ben Jeroen Goeman-Borgesius. Ik ben ooit telegraafverslaggever geweest. Toen heb ik klaar 15 PR-bureau gehad. En we hebben nu PR Dashboard. Dat is software voor PR-professionals. Om ze zoveel mogelijk tijd te besparen.
En wat houdt dat dan precies in? Want er zijn volgens mij best wel veel PR-professionals in het land. En die gaan dan gebruik maken van jouw software. Wat kunnen ze daar dan mee?
Nou, het begon met een database, omdat ze gewoon willen weten van wie wil waarover in de persberichten ontvangen. Verzendsysteem, om te zorgen dat je persberichten goed verzonden kunnen worden. Vervolgens ontdekten we dat ze newsrooms willen hebben. En dat het heel lastig was om die bij te houden. En dat je dan alles via IT moest doen. Wij hebben gezorgd dat ze dat zelf kunnen doen. En we hebben persvragen ontwikkeld, zodat bedrijven kunnen bijhouden welke vragen hebben ze gehad van journalisten. Welke antwoorden hebben ze gegeven en... Wie in de organisatie wist ook alweer dat antwoord?
Oh, maar dat betekent dus dat jullie continu aan het monitoren zijn, of niet?
Monitoren niet. Daar heb je die mediamonitoring organisaties voor die Kipsos. Wat wij doen is de hele tijd contact houden met alle journalisten. Om zeker te weten dat je de goede mensen benadert.
Ja, jeetje. Hey, en over hoeveel mensen praten we als je even kijkt naar jullie klantenbase?
We hebben, ik denk zo rond tegen de 1000 gebruikers.
Nee, joh. Zo. En wat betalen die allemaal dan per maand? Nou, 1000 is makkelijk rekenen ook.
Nou ja, kijk, ze betalen vanaf €2450 per jaar.
Keer 1000?
Nee. Hey. Gebruikers, maar het zijn bedrijven die... Acht, weet je, UWV is klant. Die hebben wel 35 gebruikers. Oh, ja. Die betalen ook wel wat meer.
Ja, we zijn zelf ondernemers. Dus we maken altijd van dat soort rekeningen. Soms denk je altijd snel van, gaan we business. Maar ja. Maar toch een leuke business, of niet?
Ja, nee, het is een leuke business. En het is eigenlijk de meest saaie business die er is. Ik bedoel, als je journalist bent, dan kun je lekker creatief zijn. Als je PR doet ook.
Ja. Ja.
Maar uiteindelijk heb ik in het allersaaiste wat er is. Namelijk die database bijhouden en die software maken. Mijn lol zit in om het steeds handiger te maken.
Oké.
Maar hoe ben je daarin terechtgekomen? Want jij was van origine niet een computer nerd, zeg maar zeggen. Was je dat wel?
Nee, nog steeds niet. Ik ontwerp de dingen voor de site en voor de software met letterlijk potlood en papier.
Ja.
Maak ik een fotootje, dat stuur ik dan weer naar de programmeurs op. Dat doen ze mijn offline Photoshop.
Jij bedenkt het?
Ja.
Ja, en iemand anders maakt het vervolgens.
Ja, ik heb eerst aan de ene kant gewerkt als journalist. Daar ontdekte ik hoeveel spullen je krijgt en persberichten die je niet kunt gebruiken. Mm-hmm. En toen ik een PR-bureau had, ontdekte ik hoe ontzettend moeilijk het is om te ontdekken wie de goede journalisten zijn. Ook omdat ze heel veel van baan veranderen, van blad. Bladen worden weer verkocht aan uitgevers.
Ja.
En dat moet je bijhouden.
Het is toch eigenlijk een ongelooflijk grappige samenloop van omstandigheden.
Ja.
Ja.
Ja, en we ontwikkelen doordat gewoon die PR-mensen vragen om weer nieuwe handige dingen om weer tijd te besparen.
Hey, 1000 gebruikers, zeg je. Hoeveel procent is dat dan van het totaal wat eigenlijk allemaal, zeg maar, jouw services zou moeten gaan gebruiken?
Dat weet ik niet, maar het is nog steeds een heel klein percentage. We komen nog steeds bedrijven tegen die met een Excelletje werken, terwijl natuurlijk de AVG dat allang verbiedt. Bedrijven die Jan en Alleman maar mailen, terwijl de anti-spamwet dat ook al jaren verbiedt. Maar heel veel bedrijven weten ook niet. En zelfs overheidsorganisaties weten soms niet.
Serieus? Dat
ze eigenlijk de wet overtreden. Omdat ze maar gewoon een Excelletje met elkaar delen.
Ja.
Dus als de mensen zich aan de wet zouden houden, dan moeten ze wel met jou werken.
Ja, er zijn ook wel andere aanbieders, maar liefst dat ze met mij werken. Ja.
Logisch. Hey, ik heb een actuele vraag, als het mag.
Ja, het mag, Bas.
Dat was vorige week. Heeft Bart Brouwers, een bekende naam in de media, die is onder andere hoogleraar journalistiek aan de Universiteit van Groningen.
Mm.
Maar dat is denk ik niet fulltime, want hij heeft ook namelijk een bedrijfje. Dat heet Media 52. Dat doet hij samen met Berien ten Houten. Dat is niet zomaar iemand, dat is de bedenker van nu.nl. Mm. Die heeft een 100% door AI gemaakte nieuwssite waarin je al het nieuws wat je maar in de wereld zou willen weten over welk onderwerp, maakt dat. En dat is nu mijn vraag. Geloof je daarin?
Nee, ik krijg nooit 100%. En AI, ja, je kunt voor heel veel dingen gebruiken. Ik heb het niet gezien. Maar ik kan me niet voorstellen dat je 100% krijgt. Maar je zal wel heel veel kunnen krijgen, ja.
Ja, maar wij denken dan bijvoorbeeld, want wij hebben er ook mee te maken. We hebben dus ook een nieuwsmedium natuurlijk, wat we nu aan het doen zijn.
Mm-hmm.
Maar AI kan bijvoorbeeld niet iemand interviewen.
Nee, kijk, in PR willen ze het ook gebruiken. En je ziet dat ze bijvoorbeeld daar selecties mee willen maken. Dat ze zeggen, nou, daar kun je wel een perslijst mee maken. Maar kijk, als je zegt, ik maak een perslijst met financiële journalisten. Dan kun je daar nog steeds binnen kiezen. Ja, maar is het arbeid? Is het pensioen? Is het financieel de beursgenoteerde ondernemingen? Zijn het Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen? Er zit altijd nog heel veel mensenwerk aan. Dus je kunt dat nooit helemaal uit handen geven.
Als je AI vraagt, doe mij een setje e-mailadres. Dan zegt AI, dat mag ik niet.
Die hebben ze niet. Ik ben gaan kijken. En die krijg je niet. Nee. Omdat je...
Google geeft die ook niet. Het is gewoon...
Nee, en je weet nooit waar het vandaan komt en of het actueel is. Wij hebben heel vaak dat mensen bij ons komen. Die zeggen, oh ja, we worden klant bij jullie, maar we hebben zelf ook nog wel wat lijstjes. En dan hebben ze vier verschillende lijstjes. En daar staan dus sommige mensen vier keer in en met verschillende gegevens. En dan weten ze zelf ook niet meer. Wat is nou ook weer het meest actuele adres? Daar heb je altijd mensen voor nodig om dat bij te houden. Dat gesprek ik toevallig vanmiddag met mijn update team. Ik heb vier mensen die daar de hele tijd mee bezig zijn.
Top.
En die zeggen ook, zou je dat kunnen vervangen? Ik zeg, nou, dat gaat wel heel lang duren. Want wat jullie doen, dat kan voorlopig niet geautomatiseerd worden. Want we moeten van iedereen toestemming hebben. En dat moeten we een aantal keer per jaar vragen. Zodat het actueel blijft. En dat de journalisten weten, je staat in de database. Dit weten we van je. Klopt dat nog steeds? Wil je nog steeds over die onderwerpen informatie ontvangen?
Ja, ik weet dat we het zo ergens anders over hebben. Nog één vraagje. Weer van me af. Jij had zelf een PR-bureau.
Ja.
En... Wat is er? Hoe lang geleden was dat?
Oh, twee levens geleden.
Oh. Noem eens 2-3 dingen die echt rabiaat anders zijn geworden in PR in vergelijking met toen jij het zelf nog bedreef.
Er zijn geen redacties meer. Bijna niet. De L bestaat volgens mij op dit moment uit 3 vaste medewerkers op een kantoor, hoop ik voor ze. En vroeger had je, toen ik bij de Telegraaf werkte, zaten we daar met 150, 200 mensen op de redactie. En de journalisten hebben heel weinig tijd gekregen. Ik deed 5 jaar lang PR voor Disney in Frankrijk en Amerika. En je kon de journalisten gewoon een week meenemen. Ja. En nu moeten ze eventueel in hun vrije tijd 3 dagen op pad. En dan hebben ze al heel veel geluk eigenlijk.
Als je nou kijkt naar datgene wat je zojuist allemaal hebt gezegd. Als je dan dat gaat afzetten tegen hoe de toekomst eruit ziet. Hoe ziet die toekomst dan voor jullie eruit bij je PR dashboard?
Oh. Ik denk dat hij er voor ons wel goed uitziet.
Ja?
Mensen willen nog steeds contact houden. Ze willen persberichten versturen. Het was een tijdje zo dat mensen zeiden, oh, het persbericht is dood. Alles gaat via social media en gaat online en automatisch. En mensen komen wel naar websites toe. En we hebben gezien in het onderzoek wat we elke 2 jaar doen. Tussen PR-mensen en journalisten, dat het vertrouwen in social media, we gaan dit jaar weer het onderzoek doen, ik denk echt dat het tot onder de 5% is gedaald.
Oh ja?
En het was op een bepaald moment was 16% van de journalisten zei, wij halen onze ideeën bij Twitter vandaan of bij Facebook. En dat vinden we een betrouwbare bron.
Ja,
ja dat is niet meer zo. Dus dat werk van ons, wat wij doen en wat we bieden aan mogelijkheden, dat blijft nog steeds heel waardevol.
Ja. En dat blijft.
Nou ja, niks blijft natuurlijk. Maar dit voorlopig wel. Zolang ik er nog ben,
super belangrijk. Een ander ding wat even doorschemert in jouw verhaal is dat het van belang is dat mensen elkaar blijven ontmoeten, elkaar blijven zien. Ja. Iets wat Bas en ik ook enorm huldigen al heel lang. Wij faciliteren dat ook enorm. Maar nu ben jij samen met dat andere op het idee gekomen om na 10 jaar weer eens PR-prijzen te laten organiseren. Dat die weer eens worden uitgereikt. Omdat dat van groot belang is voor het vak.
Ja, klopt.
Het is 10 jaar lang niet gebeurd. Wat ligt daar eigenlijk aan ten grondslag?
Geen idee. De VPRA die bestond op een bepaald moment. En die zijn ermee gestopt. Die zijn ook met die hele vereniging gestopt.
Maar waarom?
Ja, dat was toch een vereniging. Op de een of andere reden was er bij de leden niet heel veel activiteit. En niet genoeg om het in stand te houden.
Ja.
Toen kwam ik laatst iemand van Logion tegen. De PR-vereniging die nog wel steeds bestaat. Die zei, VPRA is toch in ons opgegaan. Waarom hebben wij dat niet gedaan? Toen zeg ik, ja, dat vroeg ik me ook al die tijd af. Waarom doet niemand meer het weggeven van die prijzen? En niet alleen maar het weggeven van prijzen, maar ook eigenlijk met elkaar dat vak vieren en elkaar inspireren om te zien wat je allemaal kunt doen, op wat voor manieren je werk het beste kunt doen. En dat gebeurt in de marketing heel erg. Dat gebeurt, ik heb heel lang met reclamebureaus gewerkt. Dat gebeurt daar ook elke week bij wijze van spreken.
Ja.
En PR was toch heel lang, was iedereen een beetje bang van elkaar. Als wij evenementen organiseerden, dan kwamen PR-bureaus heel vaak niet, want die waren dan bang dat ze naar elkaars klanten gingen kijken en lonken.
Ja.
Dat is afgenomen en daarom dacht ik op een bepaald moment, dat moeten we weer gaan organiseren.
Ja.
Maar als je dat organiseert, heb je wel goede partners nodig. We doen het samen met Media Info Groep.
Ja.
Zij zijn de expert op het gebied van media monitoring. Nou, dat is één kant van het verhaal. Wij doen het andere gedeelte. En jullie zijn gewoon heel goed met Marketing Report. En het organiseren van evenementen. En het op een hele goede manier bij elkaar brengen van mensen.
Ja, dankjewel. Nou ja, dat vinden wij zelf natuurlijk ook. En wij vinden het ook ontzettend leuk dat we dit samen met jullie nu op poten kunnen gaan zetten. Het is allemaal heel snel gegaan. Want 26 juni is het al zover.
Ja.
Op dit moment volop wordt er ingeschreven op de diverse onderdelen waar je op kunt inschrijven met campagnes, et cetera.
Ja.
Wat verwacht jij ervan?
Heel veel.
Ja.
Nee, ik verwacht heel veel. Ik ben echt heel erg benieuwd wat mensen gaan insturen.
Ja.
En hoeveel opgekropt enthousiasme van al die jaren nu tot uiting en explosie gaat komen. Omdat er weer wat is. Ik hoorde van heel veel mensen die we hebben in het begin meteen hebben benaderd. Dat ze het een ontzettend leuk idee vonden. Dat ze heel graag mee willen doen. En dat ze het eindelijk gelukkig ook een heel leuk idee vinden om met elkaar al die successen en die kennis te delen.
Ja.
Dus dat is wel, ik heb hele hoge verwachtingen.
Geweldig. Nou ja, wij hebben dat eerlijk gezegd ook. Het is op dit moment zo dat, Bas, we hebben aanstaande vrijdag is de laatste dag.
Ja.
Waarop mensen voordrachten kunnen doen.
Tot komende vrijdag. En dan hebben we het over 19 april. Dat is de laatste dag dat je mensen kunt voordragen voor de woordvoerder van het jaar, PR-persoon van het jaar en voor het PR-talent van het jaar.
Ja.
En dus de laatste dag dat je mensen kunt voordragen voor de PR-100. De lijst van de 100 meest invloedrijke mensen in de PR. Dat wordt lachen. Spannend, ja, zo'n nieuwe lijst.
Dat is ontzettend leuk.
Ja, we hebben al van dat soort lijsten als de Media 100, die bestaat al 12 jaar. Maar dit is helemaal fonkelnieuw. En dat zal mij enorm benieuwen. Er wordt veel voorgedragen, dat is hartstikke leuk. Onze vaste partner.
Wie bedoel je?
Mediatest.
Oh, Mediatest, oh, pardon.
Die gaat het onderzoek weer doen.
Ja.
Onder vele duizenden vakgenoten. Can't wait. En dan hebben we 6 mei, laten we dat niet vergeten. Dat is de deadline dat je de cases kunt insturen. Dat is dus in allerlei categorieën. En dan gaat het ook over het PR-bureau van het jaar. Je zal dat maar worden, het PR-bureau van het jaar. Hè, voor de eerste na 10 jaar. Of de PR-stunt van het jaar. De PR-innovaties van het jaar.
Het is veel. Ga vooral kijken wat er allemaal te doen is. Snel inzenden. Jeroen, als we nou naar alvast een beetje vooruitkijken naar dat evenement. Jij hebt het al aangegeven. Er zijn heel veel mensen die in PR werken. Veel meer dan ik eerlijk gezegd had verwacht. Gaat het druk worden, denk je?
Ik hoop van wel.
Ja.
Ja, nee, ik denk dat het druk gaat worden. Kijk, er zijn inderdaad ontzettend veel mensen werkzaam in PR. Op allerlei niveaus.
Ook binnen bedrijven. Dus niet binnen een PR-bureau, maar ook binnen bedrijven. Nee,
ja, heel veel binnen bedrijven juist. Ja. Wij hebben een heel groot deel van onze klanten zijn bedrijven, overheden, ziekenhuizen, universiteiten. Echt allerlei mensen die gewoon intern hun communicatieafdeling hebben. Dus er zijn ontzettend veel mensen werkzaam. En ik denk dat mensen het ook wel leuk vinden om elkaar te zien. Wij hebben, als wij bootcamps organiseren, waarbij we over kleine onderwerpen 3 uur lang informatie delen, dan zitten die in no time vol. Dus we merken wel steeds meer dat ze bij elkaar willen komen en dat ze het ook leuk vinden om elkaar te zien. Jullie hebben een reputatie als organisatie die gewoon goed evenementen en feestjes kan organiseren. Dus ik denk dat dat ook heel erg helpt bij het aantal kaarten dat we gaan verkopen. En mensen die zich gaan inschrijven natuurlijk. Hè?
Want precies.
Wie wil nou niet bovenaan die lijst staan?
Nou ja, daar wilde ik het dan eigenlijk maar ook bij gaan laten, Jeroen. Ja. De tijd zit er een beetje op. Ik moet je zeggen, ik vond het heerlijk je bij ons in de studio te hebben.
Ja, ik ook.
En we zijn ontzettend blij dat we met elkaar dit fantastische project kunnen gaan doen. De Dutch PR Awards, die worden uitgereikt op 26 juni 2024. Dankjewel.
Dank voor je tijd.
Dit is Marketing Report op New Business Radio.
Ja, en onze volgende gast is Robert Heijmans. We vinden het ontzettend fijn dat hij er is. Hij is Sales and Digital Strategist bij VDS Uitgevers. Fijn dat je er bent, man.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Echt leuk dat je er bent. Goede gewoonte is dus dat onze gasten zich altijd eerst even voorstellen. Zou je het willen doen?
Ik ga mij voorstellen. Ik heb soms ook de neiging om lekker lang door te lullen.
Het maakt allemaal niet uit. Dus, als het te lang duurt, dan ga ik gewoon een vraag stellen.
Helemaal goed.
Oké. Okay.
Voor de luisteraars, Robert Heijmans, 28 jaar. Ik ben werkzaam bij het mooie VDS Publishers in Amsterdam. Nou vragen sommigen jullie wellicht af, wat is VDS Publishers? Nou, daar ben ik deels voor in mijn rol als salesvertegenwoordiger. VDS Publisher, hele mooie independent publisher van de bladen Top Gear en JFK. Beide owned media Nederlands. Ja, en ontzettend trots op om voor die 2 mooie printtitels hier in het medialandschap mooie adverteerdersrelaties op te zetten.
Ja.
En daarnaast ervoor te zorgen dat wij toekomstproof digital goed bij onze adverteerders neerzetten.
Ja, te gek. Hey, en het is een kleine uitgever. Je hebt 2 wel belangrijke titels.
Zeker.
Hele aansprekende titels. Top Gear is natuurlijk een wereldmerk.
Ja.
Maar werken voor zo'n kleine uitgever, dat lijkt me nogal anders dan voor echt een grote uitgever. Hoe voelt dat? Laat ik zo eens even beginnen.
Ja, ik vind dat zelf heel leuk. Sorry trouwens een beetje voor de zenuwen. Ik kreeg net toch te horen dat hier een boel mooie luisteraars tussen zitten.
Ja.
Dus ik probeer ze weg te appen. Nee, het bevalt echt heel goed. Ik heb natuurlijk zelf weliswaar bij een mediabureau, bij Denswier, voor 5 jaar gezeten. Prachtige corporate, maar ik heb nu dus de kans om ook media vanuit het MKB te zien.
Ja.
En ja, voor mij was het altijd echt een droom om naar het uitgeverslandschap te gaan. Omdat ik het heel mooi vind om naast te zien hoe de hele advertentiebusiness werkt en mediaplanning. Ook hoe de media tot stand komt, hoe die wordt gecreëerd. En het zijn 2 titels waar ik heel veel affiniteit mee heb. En dat is ook in mijn salesrol is dat heel fijn. Want als ik dus kijk bijvoorbeeld naar branded content samenwerkingen, dan kan ik gewoon zo bij de redactie naar binnen lopen. Mm-hmm. Ik denk dat ze inmiddels scheidziek van me worden hoe vaak ik met ideeën binnenkom en hoe we mooie zaken kunnen opzetten voor onze partners.
Bieden we hier even excuses voor aan.
Dat doen we zeker. Ja. Ja, en het is gewoon wat dat betreft, die korte lijntjes zijn gewoon heel fijn. En ook met het management. We hebben 2 eigenaren, Martijn en Roland, zijn de broers van der Spek. En als ik dus een commerciële ingeving heb of een mooie kans zie, zeker met onze digitale producten, ja, dan wandel ik bij hen naar binnen. En als zij zeggen, als jij hier een solide business case van gaat maken, ja, dat doen we het bewijs van al de maandag erop. Dus ja, en die korte lijntjes passen gewoon heel goed bij mij nu.
Ja.
Omdat ik het gewoon heel leuk vind om dingen snel in de praktijk te kunnen brengen.
Hey, en dan heb je 2 titels. Maar als ik dan door die titels heen blader, dan valt dan op hè, dat je echt in het luxury segment zit.
Ja, zeker met JFK.
Maar dat is wel best wel een volle markt, of niet?
Het is een volle markt, maar ik geloof wel dat die taart is groot genoeg voor veel mooie partijen om zich achter te scharen. Dus wij leren van onze concurrentie en wij kijken natuurlijk ook waar wij kunnen uitblinken. Maar ik denk wel dat wij redactioneel met JFK echt op het stukje mannen lifestyle. Er zijn doorgaans gewoon niet heel veel titels tussen die het bereik hebben zoals wij dat hebben. Dus we hebben met het magazine hebben een oplage van 20.000 en we doen 3 ton per maand aan unieke gebruikers digitaal. Nou, dat is in soms segment nog steeds, dat is niet heel veel. Maar als je nagaat om mensen met een goede portemonnee te bereiken, met de affiniteit, met lifestyle, ja, is het, vind ik, een van de mooiste titels in Nederland. En wij zien gewoon dat veel van de partners met wie wij het voorrecht hebben om te mogen werken en die bij ons adverteren, dat die doorgaans ook bij de concurrentie staan. Maar ja, dat bijt elkaar niet. Want bij de een lees je hoe het geld wordt verdiend. Ja. En bij ons lees je waar je het aan kunt uitgeven.
Schitterend. Kijk, Bas heeft een vraag.
Ja, ik heb een vraag. Er is de afgelopen tijd veel te doen over televisie.
Ja.
We hoorden onlangs echte adverteerders gewoon zeggen van ja, we kunnen het gewoon niet meer betalen. Of een adverteerder laatst die zei, nou, wij kunnen in de markt komen eind december als de verzekeraars uitstappen. En dan in januari houden we het nog net een beetje vol. Dan kunnen we het nog rondrekenen. Dus televisie wordt duur. Kijktijd neemt ook af. Hè? Dus, nou. En mijn vraag dan is, speelt het jullie in de kaart? Zijn er adverteerders die zeggen, hey, lekker vet, mooie, heel hoogwaardig printproduct. Dat vinden we interessant.
Spot on. Dus laat ik vooropstellen, wij zijn er niet in plaats van televisie. Dus ik geloof zelf heilig in tv. Maar wat je wel ziet met de toename in de GRP-prijzen van de afgelopen jaren, die gestaag door blijven stijgen, dat zeker vanuit de mediaplanners, die natuurlijk heel veel mooie tools hebben om hun bereik door te rekenen en wat het mag kosten, zie je gewoon dat ze wel een deel van het budget dat voorheen echt naar televisie moest, kunnen rechtvaardigen om daar mooie printplaatsingen van in te kopen. En ik denk dat dat in elke mediamix een mooie toevoeging is. Want print heeft gewoon zijn plek.
En jij spreekt hun taal. Dat is ook mooi.
Zeker. Ja, nee. Laat ik wel wezen. Ik heb het voorrecht gehad om bij Dentsu 4 jaar Jaguar Land Rover te mogen plannen. Daar ken ik VDS ook van. Dus toen de heren ook bij mij in de lucht kwamen, zie jij er heel in om met ons te gaan werken. En moet ik heel eerlijk zeggen, Jaguar Land Rover was net ook naar een concurrent gegaan. Dus daar zat voor mij gewoon een hele mooie kans om in de markt die ik heel leuk vind, met de kennis die ik heb, voor 2 mooie titels door te pakken.
En als je dan voor, dat is mijn laatste vraag voorlopig, als je dan voor Jaguar Land Rover werkt, ben je dan ook verplicht om in zo'n auto te rijden?
I wish. Als Valentijn Braam dit nog hoort, je hebt mijn 06-nummer, we kennen elkaar goed, ik sta er altijd voor open.
Ja, nou, dat is heel mooi. Dat is bij deze geregeld, schat ik. Dat is toch de invloed van dit programma.
Dat is machtig.
Ja. Bel even als het allemaal voor elkaar is. Als je nou kijkt naar ons wereldje, de wereld van media, die verandert vrij heftig eigenlijk. En dat is natuurlijk van alle tijden, maar het is nu, gaat het wel heel hard eigenlijk.
Zeker.
Wat betekent dat voor jullie? Want jullie zijn, denk ik even, ik denk dat jullie een continue uitdaging hebben als kleine publisher. Wat betekent dat voor jullie?
Ja, die ontwikkeling biedt en ook een kans voor ons. Dus even heel plat gezegd, wij weten natuurlijk allemaal dat print de afgelopen jaren wel klappen krijgt in de abonnees en de verkoopcijfers. Wij hebben het voorrecht wel dat we doorgaans echt een hele loyale doelgroep hebben. Dus wij hebben ons zelfs voorgenomen als stip op de horizon, we willen het printstuk echt blijven bewaken, ondanks de toename in digitale bestedingen. Daar zit voor ons ook echt een rol om mijn leeftijdscategorie, dus 25, 35, om die ook echt aan de bladen te krijgen. Nou, daar hebben we heel veel mooie manieren voor dat we met elkaar brainstormen. Ook met, heel plat gezegd, de acties die bij de magazines komen. Dat wel dingen zijn dat men denkt, dat wil ik hebben voor die prijs. Doe dat magazine er maar bij. Waarbij wij dus doortesten dat men dat ook gaat lezen. Maar we hebben niet stilgezeten de afgelopen jaren. Dus credits naar het team van de redactie die heel lang aan topgear.nl en jfk.men aan het bouwen zijn. Daar hebben we inmiddels ook echt mooie bezoekersaantallen. Nou, ik noemde net al 3 ton uniek op JFK per maand. Maar daar kan je 3 miljoen rustig van zeggen voor topgear.nl. Dus in Autoland zijn we daarin gewoon een van de grootste.
Ja.
En ja, daar heb ik nu het voorrecht om daar de digitale advertentieproposities verder voor te mogen uitwerken. En daarbij hebben we gewoon heel transparant het doel dat minimaal op het niveau ook van print moet komen. Dat ja, hoe dan ook het voortbestaan van de kleine publisher weliswaar niet in het geding komt. Maar print zal voor altijd onze passie blijven. Dus daar blijven we gas op geven dat er
ontzettend
dat er recht voor is.
Ja, ik vind het heel erg leuk om te horen. Zijn jullie ook op overnamepad of zo misschien?
Wij zijn niet concreet op overnamepad dat er biedingen op tafel liggen. Wij zijn wel zelf aan het kijken of we vanuit onze eigen redactionele resources een extra titel kunnen toevoegen.
Okay.
En of wij met toch op termijn nog een titel zouden kunnen kopen. Alleen dan lopen we echt voor op zaken. Maar okay, er is zeker iets in de planning om zelf nog een eigen titel erbij te gaan voeren. Maar die komt uit onze eigen stal dan.
Oké, okay, geen overname, maar dat is gewoon echt een nieuw initiatief.
Een nieuw initiatief.
Ja, ja. Bas, vertel.
Ja, als je kijkt naar Roularta, hè, dat was natuurlijk eigenlijk voorspronkelijk een breakaway van Sanoma toen ja, nog. New School, overgenomen door Roularta. Onlangs weer een aantal titels bijgevoegd van de andere uitgeverijen die... Die misschien iets minder goed draaiden. Met heel veel niche titels. Is dat de inspiratiebron voor jou? Omdat als je naar het concern kijkt in hun portfolio. Dat je denkt van even kijken wat ze doen.
Zeker. Dus dat geldt ook voor DPG of voor Mediahuis. Wij kijken wel altijd naar de grote jongens in deze markt. Hoe zij bepaalde dingen inrichten. Zij het met hoe zij de retentie op verlopen abonnementen aanvliegen. Hoe zij hun niches invullen. Hoe zij ook offline events op die bladen erbij weten te combineren. Want dat zie je vaak ook in combinatie met print. Ja, en in dat opzicht kunnen we alleen maar van hen leren. En proberen ook zaken beter te doen.
Ja, het is leuk hoor. Zeg, en dan is nog wat anders. Want jij houdt je natuurlijk bezig met al deze prachtige dingen. Maar jij weet ook nog tijd te vinden om in de boord te zitten van de AMA's.
Ja.
Ja, en daar heb je een project heb je daar ontwikkeld. Met Art Rooijakkers. Vertel daar even alles over.
Ja, dus wij hebben met de AMA-commissie een hele mooie club. Mensen die allemaal de media een warm hart toedragen. Dus we doen het allemaal naast ons werk. En naast dat we er gewoon naar uitkijken om weer een hele mooie show neer te zetten op de 16e mei in Tuschinski, hebben wij wel de koppen bij elkaar gestoken. We krijgen vaak het kritiekpunt. Jullie zijn toch een beetje de Oscars van de media. En er komen hele mooie prijzen en winnaars uit voort. Maar ja, als jij niet zeg maar betrokken bent bij zo'n case, dan weet je niet per definitie wat die case tot de winnende case heeft gemaakt. Want het momentje op het podium wil je toch hebben om te vieren en niet om daar een heel epistel te gaan voorlezen wat die case nou tot die case maakt. Dus we hebben dit jaar hebben we alle genomineerden zijn uitgenodigd en die hebben samen met Art Rooijakkers een moment gehad om de case in detail toe te lichten. Die gaan we binnenkort ook online plaatsen. Dus aan mijn hoofd zijn dat 39 video's. Waarbij men dus ook echt in detail kan kijken. Wat doet mijn concurrentie.
Ja, heel leuk. Heel leuk.
Zeker. Ja. Nee, dus iets meer diepgang voor de mensen achter de schermen.
Hey, en dan nou eventjes een gewetensvraag. Want het is vaak zo, vind ik hoor. Dat bekende Nederlanders die iets moeten presenteren. Die hebben vaak heel weinig verstand van het onderwerp. Zou ik maar zeggen.
Ja.
Hoe deed Art het?
Art die doet het subliem. Dus, ja? En ik denk wel dat samen met het evenementbureau zijn we er ons wel van bewust dat zij weliswaar uit de media komen, maar vanuit een andere tak van sport. Nou, ik vind het fijn wel dat zij het doen, want die weten gewoon als de beste hoe ze een mooi interviewformat kunnen neerzetten. En met de juiste begeleiding weten ze ook wel wat voor vragen ze moeten stellen en hoe ze met die content om moeten springen.
Ja. Hey, wanneer gaat het allemaal live?
Ik weet dat het ergens in de loop van de komende weken is. Want de 16e okay, natuurlijk over een maandje zitten we al in Tuschinski.
Ja.
Exacte datum die je zal snel op LinkedIn volgen.
Dan heb ik nog een laatste, maar wel heel belangrijke vraag. Jullie komen met een eigen nieuwe titel.
Ja.
Die kans is vrij groot. En ook waarschijnlijk op niet al te lange termijn, schat ik zo eens in. Dit is mijn concrete vraag. Wie krijgt de primeur? Wie mag er als eerste daarover gaan vertellen?
Ja, dat kan er maar één zijn natuurlijk. Als dat het geval is, dan zijn dat mijn vrienden hier in de studio van Marketing Report.
Kijk, jongen, ik moet je zeggen, ik ben helemaal ontroerd. Ik had het zo gauw niet verwacht, maar het was toch een goede vraag. Vond je niet?
Ja, nou, als je nog ooit een salesbaan zoekt en weet hoe je mensen voor het blok moet zetten en ja moet doen antwoorden, bij deze.
Hey, dankjewel. Het was een genoeg jou in de studio te hebben. Robert Heijmans, Sales and Digital Strategist bij VDS. Dankjewel.
Marketeers vertellen hun beste verhalen hier in Marketing Report.
Het programma over media, data, marketing, communicatie en technologie.
Elke derde dinsdag van de maand van 7:30 tot 8:00.
Dit is Marketing Report, een initiatief van Mediabureau Zicht en Media Meetings. Met vandaag.
In het tweede deel, Gabriela Nauws, zij is Associate Creative Director bij Super Rebel. Dorcas Koenen, Chief Marketing Officer bij Rabobank. En natuurlijk Christian van Dijk, de ziener van Zicht.
Marketing Report.
Zicht op media.
Mag die iets houden van mij?
Ja, dames en heren. Intussen wordt even iets harder gezet. Ja, dus nu opeens mijn koptelefoon staat heel hard. Bijzonder vervelend. Nu weer wat zachter. Goed, Christian.
Hey, goeie avond.
Het is Zicht op Media. En het is natuurlijk weer bijzonder feestelijk om jou hier te ontvangen in de studio.
Ik ben blij om er weer te zijn.
Ja, en dat kan je ook zien. Je ziet er heel vrolijk uit. Ik vind het fijn dat je er bent. Wat ik heel fijn vind.
Ja?
Dat jij weer van die lekkere onderwerpen hebt meegenomen.
Ja, ik moest even zoeken. Maar volgens mij zeker leuk. Want trappen we gewoon gelijk af?
Ik zou het doen.
Jongens, SBS 9 en Viaplay.
Ja.
Wie van jullie heeft een abonnementje op Viaplay?
Ik niet.
Oké, ik ook niet. De vraag is wie het volgend jaar nog heeft. De grote hamvraag gaat zijn. Wat is er gebeurd? SBS 9 per 5 april naar Viaplay TV. Waarbij eigenlijk het aanbod van Viaplay natuurlijk gewoon beschikbaar komt op de oude zender SBS 9. Daar zit darts bij, er zit Engels en Duits voetbal bij. Maar er zit natuurlijk ook F1 bij, ja, bij de Formule 1. Precies. Niet alle wedstrijden, of races moet ik zeggen, sorry. Dus er wordt een selectie gemaakt en er zit af en toe een vertraging bij. Waarbij kwalificatie volgens mij wel echt live
is. Het lijkt me bij Formule 1 heel vervelend als er vertraging bij zit.
Ja, de vertraging is... ik snap wat je bedoelt, ja, maar er zit een vertraging van 6 uur bij.
Je hoort wel hoe weinig verstand ik ervan heb.
Exact. Maar races met een groot tijdsverschil maakt eigenlijk dus helemaal niet zoveel uit. Als je niet om 6 uur 's ochtends op hoeft te staan, maar gewoon om 12 uur 's middags kan kijken.
Nee, dat is waar.
Nee, het is natuurlijk wel voor Talpa natuurlijk een mega goede content aanschaf. En dat is het heel grappig. Ik heb ook even wat kijkcijfers meegenomen. Daar vind ik het echt heel leuk. Die gaan door het dak sinds 5 april. Dus de vraag is van oké, weet je, wat had SBS 9 te bieden? Waarom daar best wel weinig mensen naar keken? Maar met dus die content van Viaplay erbij zie je dat ze eigenlijk in 3 dagen tijd het weekbereik haalden van SBS 9.
Uh-huh.
Dat is natuurlijk wel interessant om te zien.
Zeker.
Is het nieuw? Ja, dus dat zal zeker in het eerste week een effect hebben. Van dat ook mensen even willen kijken van hey, ik heb het nu eindelijk beschikbaar. Hoe ziet dat er dan uit? Waar kan ik naar kijken? Maar je ziet ook verschuivingen in toch ook de leeftijdscategorieën. Dus het jonge publiek gaat nu opeens ook kijken.
Oké.
Okay. En dat is natuurlijk wel echt interessant.
Ja, zeker interessant. Maar als ik mij direct afvraag, wat heeft dat geintje gekost?
Ja, dat weet ik dus ook niet. Dus dat is volgens mij een publiek geheim.
Want want uiteindelijk is dat natuurlijk toch het verhaal van wat kost het om deze content te mogen gaan verspreiden.
Ik weet het ook niet en ik heb er niks over kunnen vinden.
Wat levert het dan op?
Ja,
ik heb het ook nergens zien staan.
Nee, dus kijk, het probleem is inderdaad die terugloop van inkomsten. Viaplay heeft een groot probleem. Hadden een verlies van even uit mijn hoofd 872 miljoen.
Dus dat is best een bedrag.
Inderdaad. Dus nou, die moesten wel wat. Plus die veiling komt natuurlijk ook weer aan. Waarbij er natuurlijk ook wel toch geruchten in de markt zitten. Van gaat Ziggo niet toch die Formule 1 rechten terugkopen? En wat blijft er dan nog over zeg maar voor een Viaplay? Zeker nu al blijf je inderdaad het abonnement van 15 of 16 euro. Wat volgens mij zelfs ook weer duurder gaat worden. Ja, blijven
op basis van wat dan?
Nou ja, zij hebben een probleem om hun businessmodel veilig te stellen. Ja, dan ga je er aan knoppen draaien. En dan ga je dus...
Dan is dit marketing-wise niet de slimste zet, zou ik denken. Omdat gelijk
ik ben een abonnee op Viaplay, sorry.
Kijk, wel. We hebben hem. Nee, maar het is wel natuurlijk de makkelijkste weg om even te zeggen... van oké, ik kan heel snel wat geld erbij krijgen. Alhoewel, op lange termijn... Nee, ja, klopt. Dus dat is echt wel een...
Behalve Bas, die haakt niet af. Bas, waarom heb jij een abonnement op Viaplay?
Hey, op een of andere voelde die vraag al aankomen.
Oh, werkelijk?
Kijk, vroeger... Toen Max Verstappen nog wel eens verloor, keek ik nog wel eens Formule 1. Dat vond ik nog wel een beetje leuk.
Ja.
Ik kijk ook, nu mag je me heel hard uitlachen, maar dat maakt niet uit. Darts vind ik heel leuk.
Ja, dat vind ik echt
super stom. S'avonds laat of zo. Of dat als je gewoon echt gewoon hard gewerkt hebt. Gewoon lekker doelloos voor je uitkaar staren en dan die pijltjes. Ja. Dat vind ik heel leuk.
Dit is een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp.
Soms ook...
Bas, sorry dat ik je onderbreek. Want dit kan later een keertje, maar dit is wel een mooi bruggetje.
Ja, vind ik ook.
Die cijfers laten echt zien dat
jij wilt weten.
De aantal kijkers per dag, dat is echt maar plus 200, plus 270, plus 300% gegaan.
Ja.
Dat is echt een heel groot verschil. Kijken mensen dan nog lineair? En dat is even een bruggetje.
Ja, bruggetje.
En dat is wel, Groep M heeft een heel mooi rapport ook uitgeschreven. Daar hebben ze goed gekeken naar van oké, wat is nou het eerste kwartaal gebeurd? Wat hebben we in 2023 gezien en wat zijn nou eigenlijk de verwachtingen voor 2024? En daarin Ja, wat Bas ook al zegt, lineaire kijktijd is echt wel een groot probleem aan het worden. Dat daalt natuurlijk echt wel gewoon goed. De kijktijd aan zich, waarin dus ook alle streamingdiensten zitten, dat blijft echt stabiel. Dat groeit, hè, als je alles erbij neemt. Want het is een beetje kijken hoe je het vreemd
is.
Ja, dat blijft vrij klein inderdaad. Maar als je kijken nu ook met bioscopen bijvoorbeeld bijneemt. Ja, je kan er steeds meer bij gaan nemen om al die dat kijken naar video of welk content dan ook. Dat is natuurlijk wel nog steeds heel groot. En dat zie je ook bij mediabestedingen. Is dat ook nog steeds heel erg groot. Daar zit ook een stukje inflatie bij. Waarom die bestedingen natuurlijk ook heel groot blijven. Hè, als je een inflatie van 15% hebt. Ja, dan hou je de inkomsten wel in stand. Maar lineaire kijktijd, dat echt dat traditionele kijken wat Bas dus nog doet voor darten. Ja, dat gaat echt wel heel erg zakken. En dat zagen we dus ook in het eerste kwartaal. En de verwachting is ook dat dat dus wellicht gaat zakken naar 50% van het totale aandeel. Of zelfs daaronder. Iets wat in Amerika al is gebeurd. Daar zit het op 35%. Wij zijn hier in Europa ook geen koploper voor. Maar wel vooraan, zeg maar. Je ziet het in andere landen ook wel een beetje om ons heen gebeuren. Maar ja, dat is wel een ding. En zeker als je kijkt vanuit adverteerders. Is het exact? Hè, daar is het heel erg interessant voor. Er gaat ergens een kantelpunt komen van oké, zet ik tv nog in mijn reclamecampagne?
Ja.
Ja, het is nog steeds een middel om bij de massa te komen.
En het heeft een zekere magie.
Exact, ja. Dat blijft. En de alternatieven geven nog niet de ruimte om snel massa te maken.
Nee.
Het is, op Netflix kan je gewoon nog niet adverteren. De fast channels die opkomen zijn nog te klein. Dus die schaal die mist enorm om dat goed op te pakken. Zeg maar.
Ja, de kosten.
Ja, ik heb daar een opmerking over.
Hey.
Ik was laatst bij een presentatie en daar sprak Dick Gussen, die wij goed kennen.
Van
de
Corendon.
De topmarketeer van Corendon. En die gaf een presentatie over Corendon. En ook over wat zij doen. Hoe ze naar het marketing kijken. Hij zegt televisie, zegt hij. Heel erg leuk. Maar eigenlijk niet meer zo voor Corendon. Zegt hij. Wat wij als kunnen veroorloven. Is als de verzekeraars zich terugtrekken eind december uit de markt. Dan kan ik een paar dagen adverteren. En in januari. En daarna is het gewoon te duur. En dan vroeg je nog aan de zaal. En waarin adverteert Corendon? En wanneer loeien onze televisies, onze telefoons? Als wij in de krant adverteren. Dat werkt. Voor Corendon.
Ja. Mooi, hè?
Heel mooi. En ik geloof het ook gelijk. En dat is het kijken nu naar alternatieven. Dat is iets wat wij als mediabureau moeten doen. Maar eigenlijk elke zichzelf respecterende marketeer ook. Je moet gewoon nu heel scherp gaan kijken van oké, wat gebeurt er in de markt? Wat is de boodschap? En ik denk dat je gaat kijken van oké, het wordt iets gefragmenteerder. Niet meer alleen tv. Daar red je het gewoon niet mee. Zeker niet als je in doelgroep gaat kijken en ik moet een jonge doelgroep aanspreken. Dus het gaat daarin gefragmenteerder worden. Maar je moet gewoon gaan zoeken van oké, welke boodschap, waar en hoe maak ik impact? En ergens, dat geldt voor Corendon ook, je moet wel dat bereik blijven bouwen. Dus het is altijd zoeken naar balans van oké, welke doelgroep, waar maakt die impact? En toch ook die schaal zoeken. Dus waar ga ik dat bereik wel halen, zeg maar. YouTube lijkt nu op dat videostuk de grote winnaar. Daar gaan veel in ieder geval ook bestedingen heen. Je ziet ook dat heel erg goed. Lezen gaat wel iets achteruit. Maar alsnog is dat natuurlijk gewoon voor het grote bereik en voor die schaal heel erg goed inzetbaar. Dus dan ga je echt wel nog steeds krijgen dat goed populair is. Wat we vorig jaar al zagen, retail media wordt heel groot, groeit nog steeds hard. Dat zagen we vorig jaar al, omdat die verwachting is dat het dit jaar nog verder door blijft groeien. Wordt wel ook steeds gefragmenteerder. Elke winkel met een winkelpui, die heeft tegenwoordig een scherm.
Ja.
En die roept dat die retail media heeft. Dus daar ga je hetzelfde zien. Ja, adverteerders moeten goed kijken van past het bij mij in mijn campagne en welk bereik ga ik daarmee
precies
halen?
Welk bereik? Wat zijn de cijfers? Want dat moet natuurlijk wel goed onderbouwd zijn.
Ja, exact. Dus dat blijft. En luisteren, radio, vinden wij natuurlijk hartstikke mooi. Groeit ook nog steeds. Dus dat is een hele mooie. Waar ook dat bereik goed te halen is. En out of home, dat is eigenlijk altijd al, volgens mij de afgelopen jaren zeer stabiel of zelfs groeiend.
Ja.
Wat gewoon op straatbeeld heel goed inzetbaar is voor bepaalde boodschappen en voor goede adverteerders.
Nou, lekker.
Dat is een mooie.
Ja.
Dat is zeker een mooie.
Hey, wat hadden we nog meer?
Hoeveel tijd hebben we nog?
Nou, een minuutje of twee.
Ah, oké. Wat ik leuk vond is dat, er is er wel veel over gezegd. Ik ga er niet heel diep op in, maar Mediahuis en DPG hebben de jaarcijfers natuurlijk gepresenteerd. geen hele grote spannende dingen. DPG had een wat kleinere min. Ik ga je niet lastigvallen met echt de dalingen van 2% en hoeveel dat dan in miljoen is. Maar dan zag je wel toch dat het iets lager werd. Wat opviel was dat zij wel voortborduren op de overname van RTL. Terwijl die nog goedgekeurd moet worden.
Ja.
Dus dat is iets wat we zeker deze uitzending in de gaten gaan houden. Van hoe gaat dat de komende maanden eruit zien. Mediahuis had een juist wat kleinere stijging. Die zaten net wat meer aan de goede kant. Daar weinig uitsplitsing waar het dan ook komt. Verwachting is dat het echt door de overnames van die radiostations komt. Dat het erbij komt. Dus niet echt heel verrassend. Wel goed om even in de gaten te houden van wat die ontwikkelingen gaan zijn. Wat ik met DPG nog leuk vond, is dat uiteraard de verhuizing van DPG, die staat op het programma.
Inderdaad.
Dat is toch wel iets wat hier in de Randstad een groot ding is. Het nieuwe pand is volgens mij nu...
Het gaat ook even over 2000 man.
Exact. Hè? Ja, en dat is ook een verhuizing die volgens mij 2 maanden in beslag gaat nemen voordat iedereen over is.
Dus René, jouw voorganger, mag ik wel zeggen.
Zeker.
René Zeedijk.
Ja.
Hè? Die zijn spulletjes al aan het pakken.
Die mag, begin mei mag die naar het nieuwe pand, weet ik. Dus dat is wel mooi. Dat is wel iets wat in de Randstad leeft en wat iedereen toch wel in de gaten houdt. Ik denk dat het een heel mooi pand is waar ze veel gaan doen. En DPG komt met een primeur. Businesswise introductie, die ze aangekondigd hebben.
Oh.
Kunnen we nu nog weinig over zeggen. Maar het wordt een nieuw zakelijk online platform.
Waarom wordt vandaan?
Wat zeg je?
Van Robert van Dam, die ook hier uitzet op bij New Business Radio.
Ja, precies. Heel dus de aankondiging is in ieder geval geweest in de krant, hebben ze hem neergezet. Daar volgt snel meer nieuws, maar dat is natuurlijk wel iets om in de gaten te houden. Want een nieuw zakelijk platform is altijd interessant om te kijken wat daar die ontwikkelingen gaan zijn.
En dan heb ik nog een hele korte vraag met een heel kort antwoord voor de ziener. En de vraag is, gaat het Geert Wilders lukken om de NPO op te heffen?
Ja, of valt hiermee de formatie in duigen, zeg maar.
Nou, niet hierover, denk ik.
Weet ik niet. Ik denk niet dat het gaat lukken.
Nee, dat denk ik niet.
Daar wel de volgende keer meer.
Nou, ik wil waar we volgende keer ook nog meer over hebben. Dat is over of de NOS nog, of de NPO nog bestaat. Had je het net daarover? Sorry, ik zat even een onderrondje. Sorry, ik had even een onderrondje met Ron.
Een rommelig einde, maar dat geeft niet.
Nou ja, nee, inderdaad een rommelig einde. Maar god, jammer, want ik had daar echt heel graag even over willen spreken. Goed, Christian, ik moet je zeggen dat het weer een belevenis was.
Vond ik ook. Dank je wel.
Veel dank en tot over 2 maanden.
Zeker.
Tot dan.
Hoi.
Dit is Marketing Report op New Business Radio.
Ja, en het is een feestelijke uitzending, dames en heren. Want wij hebben in de studio hier Gabrielle Nauws. En zij is Associate Creative Director, Senior Art Director bij Super Rebel Agency.
Ja, dankjewel.
Welkom in de studio. Ik vind het ontzettend leuk dat je er bent. De vraag, de belangrijkste vraag altijd in het begin. Stel jezelf even voor als je wil.
Nou ja, je hebt een al heel stukje weggenomen van.
Dit is wat je functie, ja.
Maar dus Gabriela als Associate Creative Director bij Super Rebel. En dat is een bureau voor merken wat keuzes durft te maken. En ook merken die voor die keuzes durven te gaan. En dat is denk ik wel belangrijk om te vertellen. Een bureau waar creativiteit hartstikke belangrijk is. Daar zit ik nu 3/4 jaar en daarvoor heb ik altijd bij JWT gezeten, NS5.
Ja.
Verschillende bureaus uit Amsterdam en nu de stap naar Brabant gemaakt.
Ja, en dat brengt mij direct op de eerste vraag die dan in mij opkomt. Is het voor een bureau buiten de Randstad moeilijker om bijvoorbeeld business te genereren?
Ik denk ze zitten
per slot van rekening niet voor niks allemaal in de Randstad, zou je denken.
Ja, dat zou je inderdaad kunnen denken. Maar ik vind het altijd een grappige vraag, want ik krijg hem vaker. Maar het gekke is... Ja, aan Wieden & Kennedy in Portland wordt die vraag nooit gesteld. Daar wordt ook niet gezegd, waarom zit je niet in New York? Dus daar is het geen ding. En ik denk ook niet dat business genereren of creativiteit buiten de Randstad in die zin ophoudt.
Nee, dat lijkt me ook niet. Maar ik bedoel, het kan toch zo zijn dat klanten, dat die zich meer focussen op dat gebied waar... alle bureaus zich zo'n beetje bevinden. Dat zou ik me kunnen voorstellen.
Ja.
Het is natuurlijk onzin, maar het zou kunnen.
Wij merken daar niks van, moet ik zeggen.
Het omgekeerde is vaak ook waar. Wij komen ook wel eens buiten de Randstad. En er zijn dus dat behoorlijk best wel klanten zijn die zoeken dan een bureau. En was dan de voorwaarde? Nou, in ieder geval geen Amsterdams bureau. Hè, dat is vaak dat is vaak een start. Hè?
Want, vind ik ook weer onzin, moet ik zeggen.
Ja, dat was ik niet graag.
We zitten nog een beetje in die bubbel, maar er is toch echt ontzettend veel aversie tegen wat Amsterdamse bravoer. En soms sommige mensen noemen het arrogantie. En dan die willen toch gewoon lekker. Lekker met een bureau werken. Gewoon misschien wel uit de buurt.
Ja, bijvoorbeeld uit Breda. Nou kijk, maar wat ik dan graag wil weten is het volgende. Jullie zijn, als ik het zo mag zeggen, een beetje atypisch bureau. Hè? Je komt bij eigenlijk een soort van gewone bureaus vandaan. Ja. Zonder iemand tekort te willen doen. Maar dit is wel een atypisch bureau. Ik vind bijvoorbeeld heel grappig dat jullie hebben een hotel, om het wat te noemen.
Ja.
Dat heeft ook niet iedereen.
Nee, dat is ook, daar zitten wij nu net in.
Ja.
Maar dat is ook zoiets. Hè? Jij zegt van komen er dan merken speciaal bij jullie omdat je dan niet in een Amsterdams bureau bent, maar dat de merken komen eerder bij ons vanwege onze visie. Hè? Dus de keuze Precies. maken voor zo'n hotel, juist het bijzondere dingen durven te doen. En dat is ook die keuze voor dat hotel en daarom in te gaan zitten. Dat is een nieuwe stap en daar trekt ook heel veel merken aan en ook de visie die daarachter zit. Een hotel is een ontmoetingsplek, dat is een plek waar je mensen tegenkomt, dat is een komen en gaan van mensen. En dat is ook de visie achter het hotel van Super Rebel. Wij zitten daar ook niet alleen, want dat zit je in een hotel ook niet. Er zitten ook andere merken in dat hotel, er zitten ook flexplekken die je kan huren. Die zitten daar en daar zitten ook allerhande mensen van grafisch ontwerpers tot mensen die in de sportsbettingmarkt zitten, designlampen verkopen. Daar kom je van alles tegen. En dat is ook de visie achter dat hotel. Dat het een smeltkroes is, een ontmoetingsplek en een komen en gaan van mensen. En juist in die smeltkroes en dat ontmoetingen van mensen, daar ontstaan ook mooie dingen. En daar ontstaan ook creatieve ideeën. Hè? Creatieve ideeën is niet meer dan een kruisbestuiving van meerdere meningen en visies. En dat ontstaat volgens mij super mooi op een plek als een hotel. En dat is ook het idee erachter. Hè? Dat we daar in de toekomst ook meer gaan doen. Dat we exposities, diners, daar leent de ruimte zich ook voor. We zijn nu zelfs bezig met onze eigen sportschool in de achtertuin. Dus we hebben nog meer in petto.
Oh, wat geest. Ja, ik moet je zeggen, ik vond het eigenlijk al heel intrigerend. Voordat ik wist wat dat hotel inhield. Dat dit in elk geval het enige hotel is waar je niet kunt logeren.
Nee, dat klopt.
Ja.
Alhoewel, ik moet zeggen, we hebben af en toe een enkele zwerver voor de deur liggen die wel slaapt. Maar die slaapt
maar niet in het hotel.
Niet in het hotel.
Nee. Nee.
Ik ben er geweest en ik ben ook door iemand rondgeleid, namelijk door jou.
Ja.
En dat was echt wel heel erg leuk. En wat we ook even moeten vermelden over het hotel is dat het heel erg mooi is. Heel erg mooi vormgegeven van binnen en van buiten. Het is echt, echt prachtig.
Ja, dat was
maar ook de locatie is niet mis. Hè? Als je in Breda het station uitloopt, dan struikel je gewoon. Nou, het is ongeveer het eerste gebouw wat je tegenkomt, is het hotel van Super Rebel. Ik vind het wel heel erg vet.
Nee, dat is heel tof.
Ja.
Er liep afgelopen week ook een oude creatief, die liep er binnen en die zei, ja, het doet me een beetje aan het oude Gilvy denken. Het heeft een beetje die allure heeft het van dat pand. Ja. Dus dat is ook leuk om te horen. En inderdaad, het is een prachtig pand om heen te lopen. Ja. En dat straalt ook, wij merken ook iedereen... coronatijd is iedereen steeds meer thuis gaan werken, maar bij ons komt iedereen juist heel graag naar kantoor toe, omdat het zo'n fijne plek is om te zijn.
Ja, tof. Mag ik ook nog een persoonlijke openbaring doen nu? Met betrekking tot Super Rebel?
Maar niet te lang hoor.
Ja, dat heeft met de betrekking tot jouw collega of baas, met Lodewijk of Rossio te maken. Die ging ik ontmoeten. Anderhalf, twee jaar geleden in Breda, voor het eerst. En toen hadden wij nog twee merken, namelijk Nederlands Media Netwerk en Marketing Report. Het was heel onhandig. Iedereen haalde door elkaar en het was echt wel een chaos. En toen kwam ik daar bij jullie voorrijden. En jij rijdt ook nu in zo'n auto. De alle auto's zwart gebrand met gigantische letters Super Rebel. Het pand, toen nog het andere pand. Echt, je wilt niet zien hoe groot. Alle Super Rebel, de theelepeltjes, de t-shirts. Alle Super Rebel. En toen moest ik even wachten voor ik hem mocht ontmoeten. En toen las ik jullie brand statement. En daar stond ongeveer in, zo is hoe je je bedrijf bouwt. Je kiest één brand en die adium, die leef je, dat doe je, daar werk je voor en dat is wat je doet. En toen heb ik bij jullie in dat pand in Breda besloten, we gaan Nederlands Media Netwerk en Marketing Report fuseren. De rest is eigenlijk history. We zijn echt geëxplodeerd in bereik na die move. En dat allemaal dankzij de visie van Lodewijk.
Ja, leuk om te horen. Ja, dat is ook. Nou, dat is niet alleen de visie van Lodewijk, maar van het hele bureau. En dat is wat ik net ook al zei. Het maakt ons niet uit voor wie we werken. Als het maar merken zijn met diezelfde visie. Hè, die een keuze durven te maken. Die daarachter durven te gaan staan. En dan zorgen wij dat met een simpel idee dat dat over de bühne komt. En het leuke is ook, en jij zegt, je komt bij ons binnen en je ziet dat allemaal hangen aan de muren, op de pennen, weet ik veel waar het allemaal hangt. Maar we hebben ook onze eigen kledingmerk. En dat vinden heel veel ondernemers en merken vinden dat ook tof. Dat we snappen zelf heel goed hoe het is om ondernemer te zijn. En weten dus ook hoe het is om een merk in de markt te zetten. En zijn niet een bureau wat van buitenaf eigenlijk nog nooit een merk zelf vast heeft gehad. Maar dus heel goed weet hoe dat werkt.
Ja, ik beloof nog één vraagje. Dat is de allerlaatste.
Maar doe even proberen eens een korte vraag.
Ja, korte vraag. Ja, ja. jullie communiceren voor jezelf heel veel zwarte achtergrond, grote witte hoofdletters.
Ja.
Dat is helemaal tegen alle witte van Ogilvy in, die dat al 30 jaar geleden heeft gezegd. Dat werkt niet.
Ja, maar
hoe
dat
kijk
dus
je
er
tegen?
Ja, ik zat hier net ook buiten de radiostudio een praatje te houden. En toen... Een van onze van jullie gasten die kwam naar me toe en die zei, ik vind het zo tof wat jullie altijd in de FD doen en dat valt ontzettend op. En juist in een krant als het FD valt zo'n zwarte pagina met witte letters dus knoerend op. Dus ja, het bekende gezegd is ook if everybody zigs, zag. En ja. Dat is ook de keuze die wij maken. Als iedereen zegt ga links, dan gaan wij lekker rechts.
Geweldig.
Ja, ik vind het ook mooi. En dan, jij dan ook niet voor niks Super Rebel.
Zeker, rebelse karakter, dat
precies.
Zit in alles.
Hey, en dan moeten we het even hebben over het laatste nieuws, denk ik.
Ja, het laatste nieuws van Super Rebel.
Ja.
Dat is hartstikke mooi nieuws. Gisteren is het echt het allerlaatste nieuws. En dat is namelijk dat we een ADCN-nominatie hebben voor een case voor Bosch. Dus hè, op de vraag, kan je in Brabant net zo goed werk maken als in Amsterdam? Dat kan zeker. En dat
gefeliciteerd.
Dat onderschrijft de ADCN ook. Dankjewel, dus dat is hartstikke leuk.
Ja.
We hebben recent ook een pitch gewonnen voor Rijnmond Veilig. Die gaan de komende 5 jaar met onze samenwerking aan. Dus dat is super mooi. Recente campagne voor een nieuw frisdrankmerk. Voor Swinkels Free Brew op de markt gezet. En dat is de eerste Brewed Craft Soda in Nederland. Dus dat is een hele nieuwe categorie.
Mooi merk, Swinkels.
Ja, dat is een prachtig merk. Ja. En ook hele leuke mensen om voor te werken. En ik zei daar straks al, ik kom recht van een shoot af hierheen.
Ja,
en dat
precies.
Was voor teamleader. Daar zijn de mensen in de bureauwereld denk ik niet onbekend mee. Want zij doen heel veel software, onder andere voor reclamebureaus. Maar ook voor het MKB. En daar zijn we heel hard aan
de
campagne.
Shoot?
Ja, ging hartstikke goed.
Kun je ook iets erover zeggen? Wat dat voor shoot was? Wat hebben jullie gedaan?
Nee, daar kan ik niet zoveel over zeggen.
Oké, maar dat brengt me wel op het volgende. Want namelijk, wij hadden in het voorgesprek, hebben wij het er even over gehad, over creativiteit.
Ja.
En dat is iets waarvan sommige mensen zeggen... waaronder jij, dat eigenlijk in de laatste decennia misschien wel, dat echt het grote creatieve idee, daar wordt veel te weinig aandacht aan besteed. Er is geen ruimte voor. Dus we moeten terug naar het grote creatieve idee. Meer focus op creatie.
Ja,
toch?
Zeker. Ja, daar ben ik een hard voorvechter van.
Hoe zit dat? Want waar is het misgegaan?
Nou, ik denk dat het steeds moeilijker wordt om focus te houden op dat groot creatieve idee. Er zijn natuurlijk in de afgelopen jaren heel veel meer media bij gekomen. En daar moet dat idee allemaal in overeind blijven. En wat dan vaak gebeurt is dat er in allerlei verschillende media allerlei losse kleine ideetjes het licht zien.
Mm-hmm.
Maar daardoor dat het niet de grote big idea van dat merk in gedachten wordt gehouden.
Ja.
En dat is wel de basis van je merk. Hè. Dat is wat Bas net ook zegt. Hè. Als je bij ons binnenstapt, dan voel en adem je gelijk heel Super Rebel. En dat is ook wat wij vinden dat een goed merk zou moeten doen. Hè. Dat moet je overal voelen en ademen. En dat zit hem niet alleen in je reclamecampagne, maar dat zit hem in elk puntje van communicatie met je klant. En daar is zo'n big idea is dan gewoon een sturende gedachte voor je merk. En dat is super belangrijk.
Maar waar is het misgegaan? Is het zo dat jullie je klant moet opvoeden in deze?
Ik vind opvoeden altijd een heel naar woord.
Sturen dan. Sturen.
Ja, denk ik soms wel. Dat je je ze moet helpen om die keuzes te maken. En om te kiezen voor dat ene ding wat ze het sterkste maakt. En dat ze daar ook dat van de daken gaan schreeuwen. En in alles door gaan voeren. Want dan bouw je gewoon een sterk merk.
Is het ook al de schuld van bijvoorbeeld data?
Nou, ik weet niet of het iemands schuld is.
Nee, maar niet iemand data. Maar gewoon nee, maar op het moment dat er heel veel wordt gefocust puur op bereikcijfers.
Ja.
Dan heb je wel bereik. Maar als dan vervolgens de boodschap niet wordt gebracht middels de big idea.
Ja.
Ja, dan kun je afvragen hoe belangrijk dat enorme bereik
daar
is.
Daar heb je zeker een punt. En ik denk dat dat... Nou, ik wil het niet de ziekte van deze tijd noemen, maar je kan natuurlijk alles meten tegenwoordig. En daar is data ook een ding in, maar komen er ook steeds meer achter. En ik denk dat, ik wil niet zeggen dat data verdwijnt, dat gaat nooit gebeuren. En we moeten het ook zeker blijven gebruiken waar nodig. Maar we komen er toch steeds meer achter dat mens minder rationeel is dan we denken. En dat het toch moeilijker is in cijfertjes te vangen en in nummertjes. En dat we, ja, we denken gewoon met z'n allen helemaal niet zo rationeel als dat we hopen.
Of zouden
als we achter die knoppen zouden zitten. Want het is natuurlijk een heerlijke gedachte dat je gewoon door op een paar knopjes te drukken een mens kan sturen en kan bepalen wat aanslaat. Maar dat blijkt gewoon niet zo te zijn. En dan heb je gewoon inderdaad een goed idee nodig wat de aandacht trekt en waar mensen wat opvalt.
Hey, en een persoonlijke vraag, waar ligt jouw grote liefde? Als je kijkt naar de verschillende, er zijn zoveel dingen die we in ons mediavak kunnen doen. Je had een shoot vanmiddag. Is dat dan het leukste om te doen? Of is het creëren vooraf leuk?
Het heeft natuurlijk allemaal zijn charme, maar ik vind de magie die zit echt in dat bedenken van dat idee. Hè? Dat je begint met een wit A4'tje en ik denk dat elke creatief aan het begin een beetje stress heeft van dat witte A4'tje. Dat je denkt, shit, wat ga ik daar nou toch weer opschrijven?
Yeah.
Maar er komt gaandeweg komt er altijd iets en op een gegeven moment krijg je dat vertrouwen in jezelf dat wel weer goed komt. En op het moment dat er dan zoiets ontstaat en je presenteert dat aan een klant en die klant die voelt dat ook. En vervolgens slaat dat dan ook aan bij de doelgroep. Ja, dat is... Het is magisch dat je vanuit niets iets kan maken en dat over de bühne kan brengen. En ik denk dat dat ook de charme van het vak is. En dat dat ook, hè, waar we het net over hebben, dat big idea, dat daar ligt echt gewoon de schoonheid.
Daar moet ruimte voor gemaakt worden.
Ja, zeker. Ja. En daar moet ook weer voor gevochten worden en kritisch naar gekeken worden. En, ja.
Ik vind het toch gek. Het was er. Hè, er zijn voorbeelden genoeg.
Ja.
En op een gegeven moment neemt dat af. Dat is toch gek eigenlijk.
Ja, maar ik denk dat waar we het dan net over hebben. Data, AI. Dat er steeds meer tools zijn waarvan mensen zo razend enthousiast worden. Dat ze denken, oh, dit is het nieuwe ding. Dat ze bijna in dat enthousiasme misschien soms uit het oog verliezen waar het eigenlijk om gaat. Hè? En dat is gewoon dat goede creatieve idee. En er komen steeds meer prachtige tools bij om jezelf te uiten. Om het te meten. Om dingen sneller te maken. Of beter te maken. En dat, ik denk dat die tools daar ook allemaal voor zijn. Maar het is dan soms heel makkelijk om de focus te verliezen en misschien niet meer de aandacht aan dat mooie idee te geven waar het echt om gaat.
Resumerend is het, kunnen we vaststellen dat het mensenwerk is en blijft.
Zeker, 100%.
Zeker wanneer het Super Rebels betreft.
Zeker.
Dankjewel voor je komst naar de studio.
Ja, eens gelijk.
Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
Ja, en wat een groot plezier is het om voor de tweede keer in niet al te lange tijd Dorcas Koenen, Chief Marketing Officer bij Rabobank en auteur van Bergen Liegen Niet, een marketeer solo op de fiets naar Rome, hier te ontvangen. Fijn dat je er bent.
Nou, ontzettend leuke intro, Peter. Met veel plezier.
Nou, goed dat je er bent, jongen. Kijk, het is een heel grappig moment geweest toen jij bij ons in de studio was. Dat is nu 1,5 jaar geleden.
Ongeveer, ja.
Ja, en toen heb jij abusievelijk je laten ontvallen dat je een boek aan het schrijven was. En dat was dit boek, dat hier voor me ligt, Bergen Liegen Niet.
Ja.
Een primeur. Dus dat vinden we natuurlijk altijd leuk. En vervolgens ligt op een gegeven moment het boek er opeens. En iedereen is natuurlijk reuze benieuwd. Bas die heeft onmiddellijk daar een recensie over geschreven. Ik moet je zeggen, Bas, een compliment. Het was echt een prima recensie.
Dankjewel.
En ik hoop dat jij er trouwens ook blij mee was, Dorcas. Maar wat nou zo mooi is, het is een boek waar totaal anders dan alle andere boeken, vind ik.
Nou, dat is een mooi compliment. Ik heb er nog wel eens aan teruggedacht dat ik toch een beetje een slip of de tong vond. Dat ik aan jullie vertelde dat ik bezig was om een boek te schrijven. Want toen vervolgens gingen mensen aan mij vragen, jongens, in Marketing Report Radio, zei je dat je een boek, is het nu al klaar? Dus het is ook wel een beetje een driving force geweest, dat interview, om het uiteindelijk echt af te maken. En ik vind, als een marketeer een boek schrijft, dan moet het ook iets unieks hebben.
Nou, dat ben ik met je eens. Niettemin moet je dan nog op een goed idee komen. Een persoonlijk verslag staat er op de cover. Persoonlijk verslag van een ultrafietstocht van Den Bosch naar Rome. Voorwaar een vrij pittige tocht.
Ja.
Een heel grappig element in het boek is dat jij heel erg goed omschrijft wat je allemaal meemaakt. Wat je ziet, wat je proeft, wat je drinkt, wat je eet. Hoe zwaar het is. En hoe mooi het is. Persoonlijke ontboezemingen. Maar vervolgens leg je dan een relatie met marketing. Ja, dat is toch wel heel bijzonder. Wat voor reacties heb je daarop gekregen?
Eigenlijk tweeledig. Er zijn mensen die zeggen van ja, ik vind een reisboek eigenlijk meer dan voldoende. Waarom zit er daar nog iedere keer een bruggetje in naar marketing? En voor de mensen uit het vak, die geven me eigenlijk alsmaar terug. Leuk dat je een begin gemaakt hebt. Maar wanneer ga je nou eens echt een boek over marketing schrijven? Want dat smaakt eigenlijk naar meer.
Ja, ja.
Dus het boek is opgebouwd eigenlijk uit 3 leesroutes, zoals je zo mooi zegt. Eigenlijk de beschrijving van de fietsroute zelf. Wat denk ik een goed idee geeft. Wat gebeurt er? Wat kom je tegen als je naar Rome fietst? De persoonlijke ervaring. En die is soms heel persoonlijk en soms meer gericht op wat je meemaakt onderweg. En dan inderdaad altijd de connectie naar de 3e leesroute. Wat is de les die ik als marketeer eigenlijk uit die dag kan leren?
Ja. Het zijn eigenlijk dubbele lessen, want je hebt dus dan je leert iets als marketeer en je leert iets als mens.
Ja.
Want dat is een heel belangrijke drijfveer geweest om dit te gaan doen. Heeft het je opgeleverd wat je ervan verwachtte?
Ik denk eigenlijk meer. Omdat je van tevoren eigenlijk geen voorstelling van zaken hebt als je dit gaat doen. Je kan er eigenlijk weinig over lezen wat je meemaakt als je dit gaat doen. En ik heb mezelf eigenlijk voorgenomen om in het boek de lezer echt achter op de bagagedrager mee te nemen. En ook echt de mooie en ook de rauwe dingen van zo'n tocht ook echt op te schrijven. En dus die beleef de lezer mee. En ik denk uiteindelijk dat het me zwaarder gevallen is dan ik gedacht had. Zo'n 98% van de tijd ben je op de fiets, als je solo fietst, echt alleen.
Ja.
En die uren en al die kilometers, die vuren eigenlijk continu levensvragen op je af. En die gaan pas weg op het moment dat je ze beantwoord hebt. Dat je ze bijna fysiek op een plek in de route achter kan laten. Er zijn gewoon dingen uit mijn leven waar ik nog even over na moest denken. Waarvan ik fysiek ook weet, oh, dat heb ik achtergelaten op de rationpas. Of oh, hey, ja, daar heb ik voor laatst over nagedacht in de buurt van Bologna. Ja.
Is dat zo sterk?
Ja, dat is heel sterk. Ik denk dat dat ook een beetje een vorm van sportieve meditatie is. Een pelgrimstocht is misschien een te zwaar woord. Maar tijd en ruimte geeft je echt de mogelijkheid om op die manier dingen ook echt te kaderen, achter te laten, te verwerken en je vizier ook weer op de toekomst te zetten.
Het brengt mij gelijk op het volgende, want namelijk dan heb je dit allemaal gedaan. Een pittige tocht die zowel lichamelijk zowel fysiek als psychologisch eigenlijk wel een pittig totaal is geworden.
Ja.
Waar je uiteindelijk dan heel veel mee kunt. Vervolgens heb je ter plaatse van alles opgeschreven en dingen. Hè, want je moest alles onthouden en je kan niet alles in je kopie bewaren. En vervolgens kom je thuis en dan moet je er een boek van maken.
Ja.
Dan heb jij nog een vrij verantwoordelijke en pittige baan. Hoe krijg je het in godesnaam voor elkaar om dan in relatief korte tijd ook nog de tijd te vinden om jezelf aan het werk te zetten om het boek te maken?
Ja, ik denk dat ik wilde uiteindelijk ook het ook echt opschrijven om de ervaringen die ik opgedaan had, om die ook te kunnen delen met anderen. En ik zeg wel eens, dat boek is een succes. Ook al als gaat er maar één iemand zelf ook een keer zo'n tocht van zijn leven maken. Dan vind ik het boek eigenlijk een succes. En ik wilde dat per se doen. En dan als je op een gegeven moment dat besluit genomen hebt, dan is het een kwestie van discipline, discipline en discipline. En dat betekent eigenlijk dat ik zo'n 4-5 maanden lang, 4-5 dagen per week, tussen 10 uur 's avonds en toch vaak 00:30, 1 uur, gewerkt heb aan het manuscript van dit boek. Dan waren alle e-mailtjes weg, dan waren de WhatsAppjes weg, werd ik niet meer gebeld. Zaten er geen kinderen meer die iets van me wilden. En alleen dan kon ik me echt concentreren om het manuscript af te schrijven. En wat wel heel bijzonder was, Peter, is heel veel dingen kon ik me nog echt spontaan herinneren. Die schreef ik eigenlijk nog gewoon letterlijk op.
Ja.
Omdat zo'n reis, dan ben je zo in het moment, dan ben je zo verbonden met jezelf, maar ook met je eigen emotie en ook met je zintuigen. Ja, dat maakte eigenlijk een onuitwisbare indruk. En dat heeft mij ook wel gesterkt om als marketeer nog meer aandacht te besteden aan echt het maken van authentieke verbindingen met klanten, maar ook bijvoorbeeld met je eigen collega's. om ook echt stappen te kunnen maken. Want dat heb ik echt geleerd. De authentieke verbinding, ja, die is wat het doet. Die is ook wat echt een positie in het brein kan organiseren. En dat, die posities in dat brein bij mij, die waren dus nog heel veel echt manifest aanwezig. Ja. Voor allerlei momenten uit de reis. Tot en met conversaties, dingen langs de weg die ik heb gezien enzovoort.
Die verbinding komen we eens gewoon nog even op terug.
Oké.
Wat ik nu graag wil weten is, was nou de, laten we zeggen, het schrijfproces, wat mij een toch best een ingewikkeld ding lijkt.
Ja.
Was dat nou een, als je moet kiezen, een bevalling of was het een louterende ervaring?
Het was een louterende bevalling.
Ah!
Het was echt in het begin ging het relatief snel. Toen dacht ik, nou, ik kom er wel. En er zijn een paar moeilijke dingen. Nou, daar kom ik wel doorheen. En toen was ik, dacht ik, voor mezelf op 80%. En toen bleek dat ik uiteindelijk nog maar op 20% was. En de 80% resterende effort eigenlijk nog moest plegen. Ik was ook wel een beetje, moest best wel wennen aan het feit dat iemand anders inhoudelijk iets van mijn creatieve werk vond.
Ja.
Ik was natuurlijk vaak gewend om andermans creatieve werk te beoordelen. Dus dat vond ik best wel moeilijk. En ook de mensen echt zeiden van, nou, het is leuk, maar je moet nog heel veel toevoegen om er een kwalitatief boek van te maken. Dat was op het moment waarop ik dacht dat ik al bijna klaar was.
Ja, ja. Ja.
Dus de eindredacteur die had meer dan, ik geloof iets tegen de 720 opmerkingen.
720?
Ja.
En dat waren inhoudelijke opmerkingen?
Inhoudelijk, stijl, spelfouten, dramaturgie, hoe bouw je een boek op? Verwijs je naar de goede dingen op de juiste moment? Introduceer je niet in één keer iets nieuws zonder dat je het eerder al een keer hebt geïntroduceerd? Nou, allemaal spel- en stelregels die ik absoluut niet kende. In die zin was ik echt een absolute beginner als het gaat om het schrijven van een boek.
Kijk, en nu heeft Bas een hele korte vraag.
Nou, dag. Hey, ik heb met de grootst mogelijke moeite me niet met het gesprek bemoeid tot nu toe. Ik heb jouw boek met ongelooflijk veel plezier gelezen. Ik vond het heel leuk dat je hier bent. En ik wil je toch even een paar vragen stellen.
Leuk.
Je had, in het begin had je over die marketeers. Die zeiden, ja, weet je wel, wat staat, waarom staat er niet meer marketing in?
Ja.
Dat had ik de eerste paar hoofdstukken ook. Ik dacht, want ik had echt een soort van marketingboek verwacht. En toen kwam dat hoofdstuk, hoofdstuk 4 of 5, dat weet jij beter dan ik. En toen ging het over Disney.
Ja.
En toen was het in 3 alinea stond er, kijk, zo kijkt Disney naar klanten. En toen dacht ik, wow, dan hoef je dus niet een heel boek voor te lezen. Dan pak jij voor mij als een soort van cadeautje. Vis je het helemaal dat eruit. En ik vond het zo interessant. Dan denk ik, wow. Dus zo kijkt Disney naar klanten. Een van de grootste entertainmentbedrijven ter wereld. Zo moet je dat doen. En van toen af aan heb ik enorme waardering gekregen. Voor die kleine stukjes die bijna tergend klein zijn, maar ja, ik vond het heel waardevol. En ook het geheel bij elkaar.
Ja.
Dat je inderdaad al dagenlang werd afgezeken in die hotels. Dan kom je ergens in Oostenrijk bij een hotelier. En die omhelste je bijna. Kom je helemaal naar Nederland? Wat geweldig! Nou, dat paspoort hoeft niet hoor. Hier, een handdoek. Ga eerst even lekker douchen.
Ja.
En dan ga je straks lekker eten. Iemand die het begreep.
Ja.
En dan zeg jij, kijk, nu ga ik iets schrijven over klantbeleving.
Absoluut.
Ja, ja. Dat was echt zo tof.
Ja, en een van de mooiste ding, als je terug naar die rekening kijkt, ik denk dat ik 2 keer zoveel geld uitgegeven heb in dat hotel dan ik oorspronkelijk van plan was. Puur door de beleving die meneer creëerde. Ja.
Ja. En wat ik zelf ook heel bijzonder aan het boek vond, is hoeveel je hebt weggelaten. Je had het boek, op een gegeven moment zegt, ja, was je een van de historisch plaatsje.
Ja.
Ja, je had wel een halve pagina kunnen vullen met mooie kerk. Op een gegeven moment besluit je ervoor om dat niet te doen, maar wel idiote details als iedere dag hoeveel marsrepen je at. 1 dag at je iets anders. Dat viel me meteen op. Geen mars, maar we doen een snicker of zo. Blijkbaar waren ze uitverkocht. Je hebt een marsman, dat is duidelijk.
Ja.
Maar dat vond ik echt heel tof. En dan voorlopig even mijn laatste opmerking. Dan ga je weer terug.
Ja, want er is nog geen vraag geweest.
Ja,
maar dat maakt niet uit.
Precies. Dat, laatste opmerking. Je hebt je in dit boek enorm kwetsbaar opgesteld. Ook in jouw persoonlijke levensvragen die je had.
Ja.
En dat is natuurlijk wat schrijvers doen. Maar jij bent ook nog een CMO van een van de allergrootste banken van Nederland. En je hebt daar ook nog een soort van corporate verantwoordelijkheid voor. En ik vond het enorm dapper dat je het durfde. En ook heel goed van de bank dat mocht.
Ja.
Dat je die vrijheid krijgt. Complimenten voor allebei, zou ik zeggen.
Vind ik ontzettend tof dat je dat zegt. En ik denk die kwetsbaarheid, als je een boek schrijft, dan vind ik ook dat je het op de allerbeste manier kan doen die op dat moment voor jou in binnenbereik ligt. En dat hoorde in dit, daar hoorde in dit geval wat mij betreft ook de kwetsbaarheid bij. Ja.
Nou, dan wil ik eigenlijk een beetje gaan afronden richting de verbinding. Want die verbinding, dat is iets wat je steeds in terugkomt. Je hebt een heel hoofdstuk, heb je daarnaar genoemd.
Ja.
En ik moet je zeggen, ik vond het een heel ontroerend hoofdstuk. Wat je daar hebt meegemaakt, op een plek waar je niet van plan was te blijven. Waar klaarblijkelijk mensen elkaar aanvoelen. Zomaar vanuit het niks. Waar je een ontzettend mooie avond beleeft. En waar dan het hoofdstuk eindigt met: hij vertrouwt me als laatste nog toe dat ik het geloof in de echte liefde nooit moet opgeven. Het kan immers raar lopen in het leven. Hij knipoogt naar zijn vrouw. Hand in hand zwaaien ze me uit terwijl ik mijn weg vervolg. Ja, dat is wel heel erg mooi. Dat is wel echt bijna poëzie. Die verbinding, is dat iets wat dan ook de rode draad is in jouw marketingleven?
In ieder geval naar de toekomst toe echt de rode draad gaat worden.
Ja.
Ik denk dat ik dat is wel een van mijn grote, een van de grote thema's die ik naar de toekomst toe belangrijker ga maken en vinden in het werk wat ik doe. Ja, absoluut. Omdat in een verbinding zitten zoveel dimensies die het de moeite waard maken om aan te werken. Ook omdat daar dan ook echt een blijvende impressie achterblijft. En in de grote klutter van boodschappen is dat een van de weinige manieren, denk ik, om echt duurzaam, om dan toch even dat woord te gebruiken, duurzaam concurrentievoordeel en onderscheid ten opzichte van anderen te creëren.
Mm-hmm.
Wat ik zo mooi vond aan de beleving die ik inderdaad in hoofdstuk 20, de verbinding, heb beschreven, is dat inderdaad iemand die ik nog nooit gezien had, op basis van daadwerkelijk interesse in mij, en mm-hmm. die had ik vervolgens ook weer in hem.
Ja.
Dat je inderdaad elkaar levensverhalen met elkaar deelt. Hè? 40 jaar hotelervaring aan de ene kant. En aan de andere kant de reden waarom ik op de fiets gestapt ben.
Precies.
Inderdaad, dat waren op een warme zomeravond ver na 12 ook echt gewoon tranen van volwassen mensen.
Ja.
Die in een mengeling van Engels, Italiaans, Duits,
ja, dat vond ik
perfect
ook zo
met
mooi.
Elkaar konden praten.
Precies, ja, dat doet er dan niet meer toe.
Nee, dat maakt dan niet meer uit.
Kijk, en dan nog even als allerlaatste terug naar het begin van ons gesprek. Jij hebt in de uitzending waar je vorige keer weer aanwezig was, heb jij abusievelijk ten beste gegeven dat je een boek aan het schrijven was.
Ja.
Als ik nou kijk naar wat je hier hebt gemaakt, dan kan ik me bijna niet voorstellen dat je dat er niet een volgend boek komt. Dus ik zou willen zeggen, kom maar op met die primeur.
Nou,
als hij er is.
Deze keer is geen slip of the tongue, maar dit schrijven van dit boek heeft me echt geënthousiasmeerd om ook inderdaad een volgend boek te schrijven.
Kijk!
En nu geef ik hem dan bewust af. Hè. De vorige was meer onbewust, maar dat boek gaat heten Klantonvriendelijkheid. En daarin ga ik eigenlijk mijn ervaring als marketeer over de afgelopen 25 jaar, ga ik daarin samenvatten in een ander concept dan Bergen liegen niet. Maar wel wat mij betreft met dezelfde ontwapenende eerlijkheid ten opzichte van het marketingvak.
Nou joh. Nou, ik weet zeker dat ik ook namens Bas spreek dat wij niet kunnen wachten.
Ik vond het ontzettend leuk om hiervoor bij jullie terug te mogen komen. Dankjewel.
Nou, het was ons een grote eer en genoegen. En ontzettend veel succes met het boek. Wat natuurlijk, ik weet het niet, is dat overal verkrijgbaar?
Ja, het is overal bekrijgbaar, maar ook op de website zelf. www.bergenliegeniet.nl.
Hartstikke goed. Dames en heren, kopen het boek. Ontzettend bedankt, Dorcas Koenen.
Het programma voor marketeers.
Dit is Marketing Report.
Elke derde dinsdag van de maand van 7:30 tot 8:00.
Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
Kijk Bas, het is natuurlijk zo dat wij eigenlijk iedere uitzending ongelooflijk tevreden zijn met hoe het allemaal weer is gegaan.
Ja.
Dat heeft altijd te maken met ongelooflijk leuke gasten.
Maar ik ben er helemaal vol van.
Ja,
echt zo'n toffe avond.
Ongelooflijk. En elke keer missen wij als presentatoren van dit programma de gezelligheid van die onze gasten hebben op het moment dat wij in de studio zitten.
Ja.
Maar heel eerlijk gezegd, dit keer was er ook zoveel gezelligheid hier in de studio.
Ja.
Dus wat dat betreft wil ik dan nog even aanhalen dat we hebben gesproken met Robert Heijmans van VDS.
Ja, leuk.
Ontzettend leuk. Liefde voor print. Het droopt aan alle kanten vanaf. Ontzettend leuk. En ik vind het mooi. Dat is echt ook passie. Gabriela Naus hebben we in de uitzending gehad van Super Rebel. Ja, een heerlijk verhaal, hè? Ja. Een bureau uit het zuiden, nergens bang voor.
When everybody zigs, zag.
Precies, fenomenaal.
Echt goed. Echt goed.
Nou ja, Jeroen Goeman-Borgesius, ja. Wat heeft die man toch een mooie naam. Van de PR Dashboard.
Gaat een nieuwe partner.
Ja, precies.
Echt, leuk, zo voelt het ook. Echt heel tof.
Nou ja, en het is voor ons natuurlijk een groot feest dat wij met hem en anderen de Dutch PR Awards mogen gaan organiseren.
Ja.
Ja, Christian van Dijk, die was natuurlijk weer onovertroffen. En ja, Dorcas Koenen, wat moet ik ervan zeggen?
Ja, ik weet het ook niet, Peter. Het was echt heel bijzonder.
Ja, heel bijzonder. Dus en ik zou eigenlijk, ja, ik weet niet wat ik er nog over moet zeggen. Het enige wat ik nog wil zeggen is dat het allemaal vandaag weer perfect georganiseerd was. Hier achter de knoppen.
Ah,
hè?
Wel Ron Lemmens.
Ron Lemmens, dames en heren.
Ah, dankjewel, ja. Ron.
Dankjewel, Ron. En we zien je veel te weinig, maar dat gaan we in Cannes weer goed maken. Alle luisteraars, dank voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer.
Tot zover Marketing Report op New Business Radio.
Alle gesprekken zijn terug te luisteren via podcastkanalen als Spotify, Juke of Apple Podcasts. Komende maand zijn we er weer op de derde dinsdag van de maand. Tussen 6:30 en 8:00.
Tot dan.